Zullen we samen de Bijbel openen? Oké. En ik wil met u gaan naar het boek Handelingen, hoofdstuk 1. En we lezen vanaf vers 4. Ik was afgelopen vrijdag heel blij. Ontzettend blij. En weet u waarom? Ik was met Wil mee naar Zwolle. En Pasen, de tweede paasdag, was ik ook in Zwolle. En toen had de dokter gezegd tegen de familie, ook broers en zussen, kom bij elkaar en neem afscheid van Frans. En toen ben ik ook bij hem geweest. Dat was de tweede paasdag. En nu afgelopen vrijdag was ik daar, ik kwam die kamer in. En hij zag mij en hij kreeg een grote glimlach. Hij was blij dat hij mij zag en ik was blij dat ik hem zag. En we konden praten, hij was heel helder. We konden praten over de weg die we samen gegaan zijn. Ik ken hem al mijn hele leven. We zaten vroeger in dezelfde kerk. Toen ik een jaar of 15 was, toen werden we vriend. We waren al eens samen op vakantie geweest. Maar toen werden we echt boezemvrienden, tot aan de dag van vandaag en toe. En we zijn toen samen tot bekering gekomen. En ik zei vrijdag nog tegen hem, ik herinner mij, want we waren allebei visserman. En toen kwamen we zaterdags bij elkaar, want vrijdagavond kom je dan thuis, alleen het weekend en zondagavond. Dan ga je weer naar zee. En toen kwam hij en toen zegt hij, nou, ik spreek ook in tongen. En ik was zo, wat hij wilde, wat hij heeft, dat wil ik ook. He? De Bijbel zegt toch, streef naar de gaven des geestes. He? En daar staat ook ergens, je moet er naar jagen. Nou, we hadden hier een keer een prediker die zegt, hoe jaag je? Ga je dan op je knieën liggen, met bij een pan van Heer, vul hem, Heer, vul hem. Of trek je je laarzen aan en ga je erop uit. He? Je moet je ook inzetten, toch? Oké, daar zullen we het ook vandaag over hebben. We gaan samen naar de Bijbel toe. Was ook een heel fijn gesprek, hè? Nog even over Frans, om dat toch af te ronden. Nou, na 20 minuten ben ik weggegaan, want toen werd hij moe. Maar ik was heel blij natuurlijk dat ik hem zo gezien heb. Hebben jullie wel eens gehad, dacht ik later, heel gevoelig op wat ik misschien nu zeg. Maar als een geliefde uit je midden gaat, dat je dacht, ik wou dat ik nog even een minuutje met hem kon praten. Toch? Dat had ik tweede paasdag ook, toen ik Frans daar zag. En daarom zei ik was vrijdag zo blij. Want we konden 20 minuten praten. En ik hoop van de zomer, ik weet niet of dat deze zomer al zal lukken, maar dat ik nog een keer met hem op het terrasje kom te zitten. Ja, laten we bidden. Oké, ja, je rolt van ene getuigenis in de andere. Ik was een paar weken geleden, reed ik op de fiets en toen hoorde ik in één keer Stefan de Boer. Dus ik stopte. En toen was daar de meeste van jullie, of sommigen van jullie kennen dan nog wel, Yvette van Stoffers. En die haar vriend, ze zijn inmiddels getrouwd, die was eigenlijk stekenblind. Hij liep ook met zo'n stok, weet je wel, met twee van die, hij kon wel zien, maar zo. Ik heb computerles aan hem gegeven, toen werd hij een beetje boos. En, ja, ik zei, ik kan er ook niks aan doen, dat je het niet kunt zien. Maar goed, in ieder geval, het was Yvette en haar man. En wat mij opviel, ze zijn wel wat ouder geworden, hij keek zo helder om hem heen, dat ik twijfelde zelfs als het dezelfde man was. Ik dacht, dat is het dan wel, want hij was inmiddels grijs geworden. Maar hij keek mij zo helder aan. En op een gegeven moment, toen vroeg ik het hem. Zegt hij, ja. Hij zegt, ik was pas bij de oogarts en die vroeg hem, wat doen jullie? Zegt hij, het enige wat wij doen is bidden. En toen had de oogarts gezegd, ga ermee door, want het helpt wel. Hij kan helder zien. Fijn is dat, hè? Het evangelie werkt door. En ik bid ook als wij vandaag de Bijbel openen en de Bijbel zegt, het openen van Gods woord verspreidt licht en geeft inzicht. Dat wij ook vandaag weer inzicht zullen krijgen. Zullen we de Bijbel openen? We gaan naar Handelingen 1 en dan lezen wij vanaf vers 4. Terwijl Jezus met een at gaf hij hun deze opdracht. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van mij hebben gehoord. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die daar bijeen waren vroegen hem, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde, het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen, let op, en mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria tot aan de uiteinden van de aarde. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen heen ging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden, Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Tot zover de schriftlezing. Zullen we de Heere danken voor zijn woord. Hemelse Vader, we danken u voor uw woord. We danken u voor de Heilige Geest. We danken u dat wij vanmorgen hier in vrijheid tezamen mogen zijn in Jezus' naam. Met die heerlijke belofte, Heer Jezus, u bent in ons midden. Heer, en wij openen ons hart voor uw woord, in Jezus' naam. Wij willen u danken voor de zegen die u voor ons hebt toebereid, in Jezus' naam. Amen. Een paar weken geleden hoorde ik, dat was met Pasen, toen hoorde ik een prediker zeggen dat Pasen eigenlijk het belangrijkste feest was in de Bijbel. Toen dacht ik, nou ja, eigenlijk alle feesten zijn belangrijk en ik geloof ook wel dat hij dat met me eens zou zijn. Maar toen ben ik daar even op gaan voorbeduren. En toen dacht ik, iedere keer als wij een christelijke feestdag hebben, gebeurt er wat in de hemel. Ik ga dat uitleggen. We weten in oktober, dan begint het nieuw kerkelijk jaar. En het eerste christelijke feest wat we dus hebben in het nieuwe kerkelijke jaar, dat is kerst. En we weten toen de kerst was, ik tip het alleen maar even aan, ik ga er niet te diep op in. Maar toen gebeurde daar wat in de hemel. De Bijbel zegt toen de engelen die boodschap brachten bij de herders, de hemel ging open, de hemel kon niet zwijgen. Engelen waren zichtbaar en ze zongen, ere zij God. We hebben net ook zo'n heerlijk lied gezongen, waarin we Jezus alle eer brachten. De hemel kon niet zwijgen. Oké, en dan ga je door naar de andere feestdagen. Ik noem alleen de hoofdfeestdagen, de vijf grote feestdagen. Dan heb je dus Goede Vrijdag. Toen gebeurde er ook wat in de hemel. Toen Jezus aan het kruis hing. En toen hij uitriep, het is volbracht. De Bijbel zegt, het voorhang scheurde. Het voorhang van de tempel tussen de scheiding, tussen het heilige en het heilige der heiligen. En de Bijbel zegt, en niemand mocht dat voorhang voorbij, alleen de hoge priester, eens per jaar. Maar toen Jezus uitriep, het is volbracht, toen scheurde dat voorhang. En de Bijbel zegt, leert ons, daarin gaf God ons te kennen dat de weg naar hem open ligt. Dus daar gebeurde iets in de hemel. Die belemmering werd weggenomen. En de Hebreeënschrijver zegt, en laten we daarom, en dan spreekt hij tot de christenen die dreigden af te zakken. Dus hij zou het ook vandaag kunnen zeggen. Maar de Hebreeënschrijver zegt, laten we daarom in volle vrijmoedigheid ingaan. Langs de nieuwe en de levende weg die Jezus ons is voorgegaan. En door zijn bloed en in zijn naam mogen wij in het heilige der heiligen komen. Let op, dan mogen alleen de priesters komen. En de Bijbel leert ons dat als je kind van God bent, dan ben je in het priestergeslacht. Dan ben je in het priestergeslacht. Hè? Petrus zegt, je bent een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk van priesters. Maar je moet nog wel ingewijd worden tot priester. Je moet wel gezalfd worden tot priester. En als je gezalfde priester bent, dan mag je in het heiligdom ingaan. En als je het heiligdom ingaat, dat voorrang is weg, dan mag je toetreden tot de troon der genade. En dan mogen we roepen wat wij vanmorgen ook zongen, Abba Vader. Heerlijk toch? En dan hebben we Pasen. Daar gebeurde ook iets in de hemel. De dood kon Jezus niet vasthouden. En weet je, ik vind het zo mooi, ik heb al gezegd, ik wil er niet inhoudelijk te diep op ingaan. Maar wat ik het mooie van Pasen vind, dat is hoe Johannes het beschrijft. En Johannes is daar eerlijk in, hij eindigt ook zijn boek, het Evangelie van Johannes, met alles wat ik gezegd heb, dat is waar en waarachtig. Maar we weten wat Johannes beschrijft. Hij zegt dat hij met Petrus, ik vertel het even vanuit Johannes, dat ze samen naar het graf renden. En Petrus was daar, en die ging als eerste naar binnen. En Johannes ging ook het graf in en ze keken rond. En ze zagen daar de windsels waarin Jezus omwonden was. En ze zagen daar het hoofddoek. Dat is wat zij zagen. Maar dan gaan ze weer naar huis met een raadsel, waar is Jezus? Maar dan, wat je dan leest, dat vind ik zo mooi. Dan staat er dat Maria van Magdala, die staat daar ook. En die slaat ook een blik in het graf. En zij beschrijft iets heel anders. Zij zag iets anders. Johannes en Petrus, die hadden alleen maar die omwindsels gezien. Maar als Maria kijkt, dan ziet ze daar twee engelen. En de Bijbel zegt, ze was erbij dat Jezus in het graf was gelegd. Dat lezen we in Marcus. En hij staat er en die engelen, de een zat aan het hoofdeinde en de andere zat aan het voeteneinde, waar Jezus gelegen had. Weet je wat zij zag? Zij zag eigenlijk de beschrijving van de... Ik ga er niet te diep op in, maar ik geef het even een hint, je kunt erop verder borduren. Zij zag eigenlijk ook het heilige der heiligen. Zij zag de ark daar. Ze zag daar die twee engelen, want we weten de verzoening, die werd gebracht tot in het heilige der heiligen werd het bloed van het lam gebracht. En dat werd gebracht op het verzoendeksel, de naam zegt het al, hè, tussen die engelen in. En dat had zij gezien. Mooi is dat, hè? Oké, en dan gaan we van Pasen, dan gaan we naar Hemelvaartdag. Nou, Hemelvaartdag, dat hebben we van de week gevierd. Heb je nog gevierd? He? En de Hemelvaartdag, we hebben er ook vandaag over gelezen. Dan wordt Jezus opgenomen. Maar dan is er wel een geweldige engel. En ik heb er een beetje nadruk op gelegd bij lezen. Deze Jezus, dezelfde Jezus. Amen. Diezelfde Jezus die voor ons de prijs heeft betaald. Die zal terugkomen. Maar op Hemelvaartdag, toen is Jezus... De Bijbel zegt, hij is naar de hemel gevaren en is zich gezet aan de rechterhand van God in de troon. Amen. Hemelvaartdag is ook de troonbestijging van Jezus. En hij zit daar, wachtend, zegt de Bijbel, totdat alle vijanden gemaakt zijn tot een voetbank voor zijn voeten. En wie zal dat doen, denk je? Ik geloof dat God u daarvoor wil gebruiken. Toch? Want... In het paradijs had God al gezegd tegen de slang, het vrouwenzaad zal u de kop vermorzelen. Amen. En de Bijbel zegt, Lucas 9 vers 1, die moet je eigenlijk onderstrepen, dat Jezus gaf aan zijn discipelen alle macht en gezag over alle boze geesten. Niet een paar geesten, maar de Bijbel zegt, de kerk van Jezus Christus heeft macht en gezag over alle boze geesten. Amen. Halleluja. Nogmaals, ik ga er niet te diep op in. Dat vieren wij. En dan krijgen we Pinksteren. En een paar weken geleden hoorden we nog de preek hier in deze samenkomst. Op weg naar Pinksteren. He? We zijn op weg naar Pinksteren. We zijn er bijna. Volgende week mogen we dat vieren. Maar ook vandaag zal een kleine aanloop zijn erop. We hebben vandaag gelezen dat Jezus gebood zijn discipelen Jeruzalem niet te verlaten. Blijf in Jeruzalem. Weet je, de Bijbel zegt dat Jezus gaf opdracht aan zijn discipelen. Ga dan heen en maak alle volkeren tot mijn discipelen. Ze zeggen wel eens, wat is de visie van de kerk? Wat is de visie van deze gemeente? Wel, ik geloof de visie van deze gemeente is de visie van Jezus. Toch? Amen. En als het niet zo is, dan moeten we onze visie bijstellen. En wat is de visie van Jezus? Maak alle volkeren tot mijn discipelen. Begin in Jeruzalem. Dat wil dus zeggen de plaats waar je bent. Wij hoeven niet naar Jeruzalem. Wij beginnen in Emmeloord. Toch? Want ik durf te zeggen, broeder en zuster, ik heb er getuigen van. De Heer heeft mij persoonlijk gezegd, ik heb veel volk in deze stad. Dat is een Bijbeltekst. Maar de Heer heeft dat persoonlijk tegen mij gezegd. Ik heb daar bewijs van. De Heer heeft het bewezen en hij heeft het getoond aan mij. Daar komen we misschien later nog wel eens op terug. Niet vandaag, maar jullie zijn nog niet van me af. Toch? De Heer heeft nog veel volk. Begin in Jeruzalem. En in Judea, Samaria, tot het einde der aarde. Halleluja. Want Jezus zegt maar, voordat je uitgaat. Dat geldt ook voor zendelingen. Hè? Voordat je uitgaat, wacht. Wacht op de Heilige Geest. Ga niet zonder de Heilige Geest. Want als je zonder de Heilige Geest, dan ga je in eigen kracht. En dan raak je uitgepuft, toch? Dat mag je op Curaçao niet zeggen trouwens, gepuft. Want daar hebben ze een ander woord voor. Andere betekenis geven ze eraan. Maar niet in eigen kracht. We hebben de Heilige Geest nodig. En we hebben vandaag gelezen over de Heilige Geest. En misschien is het jullie opgevallen, toen heb ik een woordje veranderd, toen we dat lazen. Jezus zegt, maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. Let eens op hoe het hier staat in de NBV, maar de NBV is een doelvertaling, het is geen bronvertaling. Dat is ook weer een uitleg, maar u begrijpt me misschien al. He, dat wordt de NBV is gericht op het doel, op de mensen. Maar wijk soms af van de bron. De NBG, ik ben een voorstander van vertalingen als de NBG, want dat zijn bronvertalingen. Oké, okay? En ik heb het voor u nagetrokken. Hier staat dus in de NBV de vertaling die wij hier vaak gebruiken. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuige te zijn. Dus hier deze vertaling zegt, de Heilige Geest zal ons kracht geven om getuigen te zijn. Wel, in de grondtekst staat, de Heilige Geest zal u kracht geven en gij zult mijn getuige zijn. Dus je krijgt niet alleen kracht om te getuigen, maar de Heilige Geest is een kracht in je leven. Amen. En daar zullen we ook getuigen over zijn. Begrijp je, dat is heel wat anders. Oké, ik wil eens wat dieper ingaan op de Pinksterdag. Volgende week vieren we samen Pinksteren. En dat is het volgende hoofdstuk, dat is 2 vers 1. En ik heb gevraagd, zullen we dat eens lezen? En dan pakken we nu wel even de bronvertaling, de NBG. En dan moet je opletten, we lezen de eerste 4 versen. En die eerste 4 versen, daar wordt iedere keer het woordje en gebruikt. Nou, als je een beetje met tekstverwerking werkt, dan weet je, dan praat je wel eens over, weet je wel, als je bepaalde punten hebt, opsommingstekens noemen ze dat. Je kunt hier het woordje en als een opsommingsteken. En hier wordt 7 keer wordt het woordje en gebruikt. Dat is het Griekse woord ke. Dat is ook in de grondtekst. Ik heb het voor u nagetrokken. Niet in de NBV, die wijst er wat vanaf. Die noemt het 5 keer en. Maar in de grondtekst wordt er 7 keer het woordje en gebruikt. En weet je, als je en, dat is een voegwoord. Dan wil dus zeggen, je noemt het één. En je noemt het andere. Dan ga je dat samenvoegen. En is een voegwoord. En dan wil ik beginnen met de schrijver Lucas. Wie was eigenlijk Lucas? Weet je, als je daar onderzoek op doet, dat heb ik al tijden geleden gedaan, dus het was niet alleen voor de voorbereiding van deze preek. Maar Lucas was een hele bijzondere man. Lucas, hij wordt in de Bijbel beschreven. Weet je, er wordt niet heel veel over. Lucas is niet heel veel bekend. Maar wetenschappers en Bijbelonderzoekers, die hebben wel een duidelijk beeld, een profiel geschetst van hem. Vanuit de woorden die hij gebruikt, de tekst die hij schrijft en wat de Bijbel over hem zegt. Ook al is het niet veel, maar er wordt wel het een en ander over Lucas gezegd. Allereerst Lucas, hij staat bekend als geneesheer, als een dokter. Maar Lucas was meer dan dat. Lucas was een hoogopgeleid iemand. Ik las zelfs in Wikipedia, ik weet niet of het de Nederlandse of de Engelse versie is, maar die gaan zelfs zo ver dat ze zeggen, Lucas is waarschijnlijk de meest intelligente man die in het Nieuwe Testament een bijdrage heeft geleverd. Dat zijn niet mijn woorden, maar zover gaan mensen die hem echt onderzoek doen naar Lucas. Maar wat wel bekend van hem is, hij was een arts. Hij was een hoogopgeleide. Hij is opgegroeid in een van de wereldsteden. En vanuit zijn woorden die hij gebruikt, ook het evangelie van Lucas is meertalig beschreven, was hij hoog intelligent en hij was een analyticus. Dat wil zeggen, hij deed overal grondig onderzoek over. Hij begint bijvoorbeeld in hoofdstuk 1 van het Lucas evangelie. Dan zegt hij ook in hoofdstuk 1 vers 3, dan zegt hij, ik zal die tekst even voorlezen en dan heb ik wel de NBV hier. Hij zegt hier, ik ben nauwkeurig nagegaan om deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u op schrift te stellen. Eigenlijk wat hij zegt in andere vertalingen, ik heb het nauwkeurig onderzocht en in geregelde orde geef ik het aan u door. Dus als we nu samen Handelingen 2 lezen, moeten we in ons achterhoofd hebben, dit is geschreven dat Lucas niet zomaar, nou ja, hij voor de vuistberg zomaar wat dingen noemt. Nee, Lucas heeft nauwkeurig onderzoek gedaan. Wat gebeurde daar op die Pinksterdag? En dan zegt hij daarvan, en ik heb het in geregelde orde voor u te boek gesteld. Oké? Nou, dan gaan we nu samen dat lezen. En dan en, iedere keer als je woordje en leest, dan ga je eigenlijk weer een andere fase in. Oké, en toen de Pinksterdag aanbrak, dus dat is het eerste keer dat we en lezen. Ik pak het even, want dit had ik al uitgedraaid voor mezelf. En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En vulde het gehele huis waar zij gezeten waren. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden. En het zette zich op een ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. En begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Nou, hier hebben we dus 7 keer ook het woordje en. Het begint hier met en toen de Pinksterdag aanbrak. Nou, een paar weken geleden heeft broeder Peter daarover gesproken. Dat was niet zomaar toevallig, maar God had een plan. God heeft een plan. En het was op de Pinksterdag, het wekenfeest, dat de uitstorting van de Heilige Geest. In het Oude Testament, door de Joden, werd Pinksteren gevierd. En dan werd er dus ook gevierd dat het was 50 dagen na Pasen, na de uittocht van Egypte. En toen ontvingen zij de wet. En weet je, op die wet, op die Pinksterdag van het Oude Testament, we weten, dat lezen we in het Oude Testament, die dag vielen er 3000 doden. Oké? En dan de Bijbel zegt, en toen de Pinksterdag aanbrak, de uitstorting van de Heilige Geest, de belofte van de Vader, noemt Jezus dat. Hoeveel mensen kwamen er toen tot bekering? 3000. Zie je, God die doet alles in de juiste orde. In de geregelde orde, zegt Lucas. Oké, en toen de Pinksterdag uitbrak, waren allen, de vertalingen zeggen zo, waren allen eendrachtig bijeen. Er was een keer een prediker die zegt, dat was al een grote Pinksterwonder. 120 Joden eendrachtig bijeen. Nou, het hadden ook 120 Nederlanders kunnen zijn, toch? Er was eenheid. En weet je, daar spreekt de Bijbel ook over. Als er eenheid is, komt ook die zalving. Psalm 133 zegt, ziet hoe lieflijk het is als broeders tezamen zijn. Het is als de kostbare olie die op Aaron, de hoge priester van het Oude Testament. En dat olie komt op zijn hoofd en dat vloeit neer tot aan de zoom van zijn klederen. Dat is het lichaam van de hoge priester van het Oude Testament. Maar ook de hoge priester van het Nieuwe Testament. Wie is dat? Dat is Jezus, toch? Maar als die broeders daar tezamen komen, dan komt die olie en dat op het hoofd en dat vloeit helemaal neer tot aan de zoom van zijn kleren. Dat hele lichaam dat komt onder die zalving. Eenheid brengt zalving. We weten ook de beruimde psalm zegt, ziet hoe lieflijk het is als broeders tezamen zijn. Want daar gebiedt de Heer in zijn zegen. En daar wordt zijn heil verkregen. Als er eenheid is, dan komt er zalving. Laten we bidden voor eenheid. En soms moet je ook een offer brengen om eenheid te krijgen, toch? Want als iedereen doet wat ik zeg, dan heb je ook eenheid. Toch? Maar dat is niet de goede eenheid. Maar als we samen zijn en we respecteren elkaar en we hebben elkaar lief. De Bijbel zegt niet dat we zijn één in alle, we zijn het met elkaar eens. We hoeven niet eens te zijn met elkaar, maar we zijn wel één met elkaar. Begrijp je? Oké. Ze waren daar bij elkaar. Zullen we dat samen er even doornemen? Stel dat wij er waren. Probeer even dat wij zijn er samen in die bovenzaal. De Bijbel zegt, ze waren daar op die Pinksterdag bij elkaar. Ze waren daar met 120 gelovigen bij elkaar. Jezus had gezegd, blijf wachten. Blijf wachten op de Heilige Geest. Ze hadden in die dagen zulke heerlijke dingen meegemaakt. En Jezus zegt, blijf wachten. Jezus zegt niet, blijf afwachten, maar blijf verwachten. En ze waren daar bij elkaar in gebed. En de Bijbel zegt, toen ze daar in gebed waren bij elkaar, die 120, en eensklaps was daar een geluid van een geweldige wind. Daar begon een wind te waaien. Halleluja. Heb je wel eens samenkomsten meegemaakt? Ook in deze gemeente hebben we het meegemaakt, hè? Vroeger. Dat de wind van de Heilige Geest ging waaien. Ik heb meerdere keren meegemaakt, maar ook hier. En broeders en zusters, wat ik zeg, meen ik. De Heilige Geest begon te waaien. En de Bijbel zegt, en tongen als van vuur. Dus de Heilige Geest was het geluid van een geweldige wind. Dus het was hoorbaar, het was voelbaar. En er toonden zich tongen als van vuur, het werd zichtbaar. En de Bijbel zegt, en dat zette op een ieder van hen. Alle 120. Stel dat het hier was. Een ieder, ook u. We zijn bij elkaar. En een ieder. De Heilige Geest kwam op een ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. En ze begonnen in tongen te spreken. Halleluja. Zijn broeder die vertelde pas dat hij was getuige van een paar keer bij dat hij in tongen en dat het echt een wonder dat hij kon verstaan. Ook ik heb die genade, ik noem het genade, dat ik dat meegemaakt heb. Ik weet, ik zal er een paar noemen, want bij getuigen van 2 of 3, want daarom wil ik het noemen, niet om op te scheppen, maar om te roemen in hem, om hem te danken. We waren een keer in een samenkomst en daar begon een broeder, nou laat ik man en paard noemen, dat was Piet Bakker, de voorganger van de Morgenster. En hij begon in tongen en mijn vrouw en ik, we keken elkaar aan. En weet je, een echtpaar, als je, dan kun je soms in ogen, dan weet je al wat je tegen elkaar zegt. Kennen jullie dat, man en vrouw? En ik zag hem, dat ze keek naar mij van, ik kan dit verstaan. En ik keek terug, ik versta het ook. Wij konden het allebei verstaan. Nou hadden wij met Piet Bakker al de afspraak dat na de dienst zouden we bij een koffie drinken. Dus toen we later bij hem kwamen, toen zei nou Piet, wij konden verstaan wat jij bad. Toen zegt hij, wat bad ik dan? En toen vertelden wij, toen zegt hij dat. Hij zegt, daar ben ik al een paar weken mee bezig met dat onderwerp. Ja, mooi was dat. En weet je, Salim is het, hè? Salim, jouw vader, ik weet niet als jij dat weet, maar wij mochten meehelpen dat hij tot bekering kwam. Het was een groot wonder. En hij ging mee met ons ook naar de samenkomst. Dat was trouwens alweer de Morgenster, maar goed, dat kan niet anders. En Salim, zijn vader, ging mee. Jullie kennen hem, hè, Wahid. En die vond de diensten fijn. Hij kwam echt vanuit de moslimwereld. Hij vond de diensten fijn, maar dat tongentaal, daar moest hij niks van hebben. Daar moest hij niks van hebben. En dat had hij al gezegd tegen ons. Maar toen op een zondag, we hadden een zuster in de gemeente, een eenvoudige zuster. En die sprak altijd in tongen. En ook wel eens dat je zegt, nou zuster, zwijg nu maar even. En als je bijvoorbeeld zegt, laten we stil zijn. Weet je wel, dan was iedereen stil, maar dan mogen zij in tongen. Oké. Okay. Maar die zondag dat Wahid in de dienst was en zuster Kluwer, zij begon in tongen te bidden. Maar we hadden dus Wahid en zuster Tineke Davelaar, zij was een wekzendelinge. Misschien bij jullie sommigen bekend van de wek. Tineke, die was er ook. En die konden allebei verstaan wat zuster Kluwer bad. Maar ze sprak in Farsi. Farsi, dat is de taal wat in Iran gesproken. En Tineke Davla, die sprak die taal. En Wahid. Nou, Wahid was er meteen van genezen. Toch? En dat doet me denken, toch even nog een derde vrouwtje. Dat doet mij denken aan Pedro. Wie is Pedro? Dat was een broeder, die heb ik een keer ontmoet. Dat was eigenlijk een Italiaan, maar die heeft in Groningen op de universiteit gestudeerd. En toen zeiden zijn medestudenten, nou wij gaan vanavond naar een samenkomst, dan gaan we keten trappen. En ze vroegen als hij meeging. Dus Pedro ging mee. En ze gingen, ik denk zuster dat u die wel weet, Jacques Rozen. Misschien Peter ken jij ook Jacques Rozen. Ze gingen naar de samenkomst van Jacques Rozen. En ze zijn er in die samenkomst en er werd gebeden en er was een broeder. En die begon in Italiaans te bidden. Dat Pedro, die sprak vloeiend Nederlands. Hij woonde ook jaren in Nederland, maar was een Italiaan. Dus die keek, die dacht, wauw, wie is dat die zo mooi in het Italiaans bidt? En toen keek hij en toen zag hij echt zo'n Nederlandse kaasboer. Weet je wel? Toen denkt hij, wauw, die spreekt toch goed Italiaans. Dus in de dienst, hij gaat keten trappen. Maar hij hield wel die man in de gaten. En na de dienst liep hij naar die man toe. En toen begon hij in het Italiaans tegen die man te praten. Die man zegt, ja, ik versta je niet, waar heb je het over? Ja, maar u bad net in het Italiaans. Nee, ik bad in tongen. Dat werd Pedro zijn bekering. Later heb ik hem ontmoet en toen vertelde mij zijn vrouw. Mooi is dat, hè? En de Bijbel zegt, wat God wil doen, ook vandaag, ook volgende week als we samen Pinkster vieren, dan gedenken wij het. Maar u hoeft niet te wachten tot Pinkster, dat mag vandaag al gebeuren. De Bijbel zegt, als wij in eenheid bij elkaar komen in gebed en we bidden om de Heilige Geest. Weet je wat Jezus zegt? Hij zegt, is daar een vader? Er zijn ook vaders onder ons. Jezus zegt, is daar een vader? Dat als een kind vraagt om een brood, zal hij dan een steen geven? Welke vader doet dat? Als je kind ergens om vraagt. Toch? Als een kind vraagt om een ei, zal hij dan een schorpioen geven? Jezus zegt, zo ook uw hemelse vader zal de Heilige Geest geven aan diegenen die hem daarvoor bidden. Want weet je, de Heilige Geest, God dringt het niet op. Als jij zegt, ik wil het niet, God zal jouw grenzen respecteren. Toch? Maar als jij bidt om de Heilige Geest, als wij een gemeente zijn en we bidden om de Heilige Geest. Jezus zegt, blijf in Jeruzalem en wacht op de Heilige Geest. Niet afwachten, maar verwachten. Zij die het van de Heere verwachten, zij putten nieuwe kracht. Het is een zaak van, wij moeten daar ons voor inzetten. Want als de Heilige Geest komt, we hebben het net gehoord. Oké, ik weet je, Jezus die zei, we hebben het net gelezen in Handelingen 1. Want Johannes doopte met water, maar gij zult gedoopt worden met de Heilige Geest. Heb ik nog even tijd om dat uit te leggen? Weet je, die tekst staat eigenlijk 7 keer in de Bijbel. En Jezus zegt in Handelingen 1, zoals ik het jullie verteld heb. Maar als je die 7 teksten leest, dan staat er eigenlijk dat Johannes dat zei. He, Johannes, u weet, de Joden kwamen bij Johannes en die zeiden tegen Johannes, wie bent u? Bent u de Christus? En dan zei Johannes, nee, ik ben niet de Christus. Maar ik doop u met water. Maar hij die na mij komt, hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. En broeders en zusters, ik zou nog zoveel kunnen vertellen. Maar de doop in de Heilige Geest, dat is uniek. Dat is uniek. Weet je, de vervulling van de Heilige Geest, dat wordt vaak door elkaar gehaald, maar er zijn verschillende dingen. De doop in de Heilige Geest, dat kom je niet in het Oude Testament tegen. Wel als belofte, maar de doop in de Heilige Geest, wat hoor ik nou? Gehoorapparaatje. Oké, nou, zo erg stoort het ook weer niet. Ja. De doop in de Heilige Geest, want weet je, de vervulling met de Heilige Geest, dat kom je in het Oude Testament al tegen. Als je bijvoorbeeld de eerste 3 hoofdstukken van Lucas' evangelie neemt, dan lees je al van rondom de geboorte van Jezus, lees je al van 5 personen die vervuld zijn met de Heilige Geest. Van 2 vrouwen, 2 mannen en zelfs een klein kind, Johannes. Van Johannes de Doper werd gezegd, hij zal al vervuld zijn met de Heilige Geest vanaf de schoot zijner moeder. Dat was niet de doop in de Heilige Geest, dat was de vervulling met de Heilige Geest. En we lezen in de Bijbel, toen Elisabeth zwanger was, ze was 6 maanden zwanger. En dan Maria komt bij haar op bezoek. En de Bijbel zegt, en toen ze de groet van Maria hoorde, toen werd Elisabeth vervuld met de Heilige Geest. En dan lezen we als Johannes de doper geboren werd. Ze was 8 dagen oud. En ze vroegen aan Zacharias, hoe moet hij eten? U weet het, hè? Dan pakt hij die lei. En dan schrijft hij Johannes in zijn naam. En als hij dat dan opgeschreven heeft, dan is hij weer helemaal gehoorzaam. Hij is helemaal compleet. En de Bijbel zegt, en Zacharias werd vervuld met de Heilige Geest. En hij begon een lofzang te zingen. Een lofzang begon hij te zingen. En dan lezen we dan, als Jezus geboren werd en ze nemen Jezus mee, als naar de wet van Mozes, dat is ongeveer als hij 40 dagen oud is. En dan gaan ze met hem naar de tempel en dan komen Jozef en Maria, die komen met een babytje. En ik kan me voorstellen, ze waren toch een beetje schuchter. Want ja, het was toch een ongetrouwd stel met een baby. Hoe leg je dat de priester uit? Ja, ik kan wel zeggen, er kwam een engel en die zei tegen mij, maar ja, gelooft de priester dat? Toch? Dus ze kwam er toch een beetje, het tempelplein oplopen. Maar als ze daar op dat tempelplein komen, dan komt daar de oude Simeon. Zijn jullie daar? Zijn jullie daar? Ik heb op jullie zo lang gewacht. Toch? Ze werden welkom geheten. Want de Bijbel zegt, er was een Simeon, er was een oude man. En de Heilige Geest was op hem. En door de Heilige Geest, er wordt 3 keer de Heilige Geest genoemd. En door de Heilige Geest had hij een godspraak ontvangen. God had hem een belofte gegeven. God had gezegd tegen Simeon, Simeon, jij zult niet eerder sterven voordat je met je ogen de Messias hebt gezien. Toch? En als dan de Bijbel zegt, als Jozef en Maria naar de tempel komen, dan is het door de Heilige Geest, lees je weer in Lucas 2, dat Simeon werd door de Heilige Geest naar het tempelplein geleid. En zo komt hij Jozef en Maria tegemoet. En dan neemt hij die baby in zijn armen. En dan wat die oude Simeon zegt, dan zegt hij, nu heren, laat gij uw dienstknecht in vrede gaan. Want mijn ogen hebben uw heil gezien. Amen. Hij zegt niet, mijn ogen zien een baby. Hij zegt profetisch. Hij zegt, ik zie het heil. Ik zie de heiland. Ik zie de verlosser. En dan profeteert hij ook over Maria. Hij zegt, door jouw ziel zal een zwaard gaan. Want Maria moest ook veel lijden. Zij was er ook bij dat haar zoon gekruisigd werd. Toch? Het lijden van Maria. Wij protestanten staan er niet altijd bij stil, hè? Ik was een keer in gesprek met een katholiek en die zei, ja, maar hoe jullie met Maria omgaan? Die zegt, nou, ik zal je vertellen, ik heb met katholieken gewerkt en ik had meer respect voor Maria dan die katholieken waar ik mee werkte. Want zij maakt een lolletje en grapjes over Maria. Maar in ons, tenminste, ik kom van Urk, heel streng protestant, zwaar reformatorisch op. Maar ook in onze ogen was Maria toch een heilig iemand, toch? De moeder van de Heer. Ja, oké, geweldig is dat. Nou, we hebben het net gehad over die 7 keer en ik kom er eigenlijk niet aan toe. Misschien volgende keer, zo de Heere wil. Maar er komt hierop neer, de doop, Jezus zegt, Johannes doopte met water, maar jullie zullen gedoopt worden met de Heilige Geest. En dat is uniek. En weet je, in het Oude Testament, als je vervuld was met de Heilige Geest, dan was het ook meestal tijdelijk en voor een bepaalde taak. Maar je leest in het Oude Testament ook van dat de Heilige Geest weer wegging. Maar dat is niet in het Nieuwe Testament. Jezus zegt in Johannes 14, ik zal de Heilige Geest tot u zenden, die tot in eeuwigheid bij u zal zijn. Niet alleen in een fijne samenkomst, maar ook morgen op maandag. Toch? De Heilige Geest is in eeuw. En weet je, Paulus zegt, bedroef de Heilige Geest niet waarmee gij verzegeld zijt. De Heilige Geest is trouw en zal jou nooit verlaten. Ik durf zelfs te zeggen, al ga je een keer de fout in, de Heilige Geest blijft bij je. Want de Heilige Geest is trouw. Toen ik net de bis stond, ik kwam, Peter, toen was jij aan het bidden. En toen maakte je de Heere groot. Peter Millenaar, toen maakte hij de Heere groot vanwege zijn trouw. Toen dacht ik, ja, God is trouw. Halleluja. De Heilige Geest is trouw. Jezus zegt, de Heilige Geest zal tot in eeuwigheid bij u zijn. Dat was niet in het Oude Testament. We lezen in het Oude Testament bijvoorbeeld van een Saul, omdat hij ongehoorzaam was en de Geest Gods week van hem. En een boze geest kwam daarvoor in de plaats. Hij bleef in zijn bediening, alleen hij veranderde van zalving. Eerst was hij gezalfd met Gods geest, maar door zonde en ongehoorzaamheid ging de Heilige Geest. Daarom bidt David ook in Psalm 51, als hij zijn zonde beleidt, Heere, neem uw geest niet van mij. Want hij had het gezien van Saul. Als de Heilige Geest van je wijkt, en een boze geest, want Saul werd daarna, werd hij gekweld door die boze geest. En dat dreef hem uiteindelijk naar zelfmoord. Begrijp je? Maar Jezus belooft zijn kinderen van het Nieuwe Testament door zijn bloed. He? Jullie zullen gedoopt worden met de Heilige Geest. En weet je in Handelingen 2, en daar sluit ik mee af. De mensen, die dat hoorden, die waren diep in hun hart getroffen. En ze zeiden, wat moeten wij doen? Misschien is het bij u nu ook de vraag, wat moet ik nou doen? En u weet wat Petrus zegt. Petrus zegt, weet je wat je moet doen? Allereerst bekeer je. Dat wil zeggen, richt je naar God toe. En ten tweede, laat je dopen. En gij zult de Heilige Geest ontvangen, want voor u is de belofte. Dat wil niet zeggen dat het altijd automatisch gaat, want het maakt er ook een gebedszak van. Jezus zegt, bid voor de Heilige Geest. Want pas Peter hadden we nog even een gesprek erover. We lezen ook in Filippus en Samaria. Ze waren tot bekering gekomen. Ze waren gedoopt in water. En dan later komen Johannes en Petrus. En die bidden met hen. En ze leggen hen de handen op. Soms is het ook nodig. Je leest ook wel dat soms mensen gedoopt worden met de Heilige Geest. Zonder handoplegging. Maar je leest ook vaak dat door de apostelen, door de dienstknechten van de Heer, werd hun de handen opgelegd en zij ontvingen de Heilige Geest en begonnen in tongen te spreken. Want weet je, als u met de Heilige Geest gaat wandelen, ik praat uit ervaring, dan gaat er een nieuw land voor je open. Net als de Israëlieten toen ze het beloofde land in bezit gingen nemen. Ze mochten een nieuw land in bezit nemen. Als je gezalfd bent met de Heilige Geest, dan gaat er een nieuw land voor je open. Paulus zegt, jaag dan en streef dan naar de gaven van de Heilige Geest. En de vrucht van de Heilige Geest. Dan mag je wandelen met de Heilige Geest. Dan gaat de Heilige Geest net als bij die oude Simeon. Dan krijg je woorden. Dan word je door de Heilige Geest geleid. Simeon die kreeg woorden. Hij kreeg beloften. Maar hij liet zich ook leiden door de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen bidden? Halleluja. Heer, ik wil u danken dat u mij de woorden hebt gegeven die ik samen met mijn broeders en mijn zusters mocht delen. Heer, en ik bid dat u de naprediker bent. Heer, want ook wij verlangen naar de Heilige Geest. Heer, want de Bijbel zegt dat de schepping wacht op het openbaar worden van de zonen Gods. Romeinen 8. En wie zijn die zonen Gods? Dat zijn die mannen en die vrouwen. Romeinen 8 zegt, zij die zich door de Heilige Geest laten leiden, zij zijn de zonen Gods. En Emlot wacht op zonen Gods. En als je nou een man of een vrouw bent, of misschien jong, de Heilige Geest, als die in je leven komt, en als je door de Heilige Geest laat leiden, dan zal de Heilige Geest je ook gebruiken. Halleluja. Dan mogen de wonderen gebeuren. Dan mag er overwinning zijn. Halleluja. Heere, ik bid voor mijn broeder en mijn zuster. Heere, dat wij u zullen zoeken. Maar ook dat u zult antwoorden. Zoals Heere Jezus al gezegd heeft, is daar een vader. Dat als een kind vraagt om een brood, zal hij dan een steen geven. Zo ook uw hemelse vader zal de Heilige Geest geven aan diegenen die hem daarvoor bidden. En broeder en zusters, bid daarom. Ook op dit moment, zeg maar gewoon in je hart. Want God is een, die kent uw hart. Zeg gewoon, Heilige Geest, ik verlang naar meer van u. Wij willen drinken vanuit die bron van levend water. Amen.